XBNL Awards, de awards der awards, gaat binnenkort van start. En jij, ja jij, ja kijk maar aan, jij kunt je stem uitbrengen. Dit en nog veel meer in de week met XBNL.
Weer vergeten die tune. Wacht, Jeffrey, heb jij nog jouw kersttune?
Heb je een kersttuntje, Jeff? Laat hem eens even horen voor de luisteraars.
Even, pak je streamdekje er even bij. En dan heb ik toch nog niet gefaald, zeg maar. En toch nog een keer afgekeerd dit jaar.
Helaas.
Nee. Nou. Okay. Hey mensen, welkom bij deze podcast van vrijdag 20 december. Met de kerstdagen voor de deur. Wordt dit de laatste podcast die we jullie serveren op deze ijskoude winterse avond. Maar er is gelukkig genoeg te bespreken. We hebben een aantal topics die we vandaag met jullie gaan doornemen. En één daarvan is natuurlijk de XBNL Awards. De awards der awards. Toch wel, Jeff, de moeder der awards. Vind je niet?
Ja, zeker. Ja. Nee, Geoff Keighley die is ons aan het nastreven eigenlijk. Dat is wat je ziet.
Ja. Renko, als er een award voor de awards zou zijn, dan zou XBNL die winnen.
Ja, zeker.
Exact.
Ik bedoel, we zaten het best leuk voor elkaar met die Game Awards, maar dat kan niet tippen aan wat wij doen natuurlijk.
Nee joh, productiekwaliteit. Het, weet je, tekst is het nieuwe video. Alles moet gewoon, weet je, online in een artikel, in een mooie poll.
Een mooie poll.
Ja. Less is more natuurlijk, hè? Gewoon minder votes in plaats van die miljoenen votes van de Game Awards. Nee, kan ook gewoon met 10 of 20 votes in totaal. Kan ook gewoon.
Het zijn al voorgeselecteerde votes. Hè? Dus dat, je moet natuurlijk gewoon de perks hebben om te mogen stemmen. En die perks die krijg je als je weet waar onze website te vinden is. Namelijk xboxnederland.nl. Daar heb je de quest voltooid. Daar vind je al je dagelijkse portie nieuws. En vanaf volgende week dus ook de XBNL Awards. Waarover zometeen meer. We zijn aangemeerd bij podcast aflevering 313. Van het platform XBNL. Mocht je nieuw zijn, wij behoren dus bij de website xboxnederland.nl en daar vind je nieuws, reviews en dus ook wekelijkse podcasts. En die gaan we vandaag met jullie samen doen. En met samen bedoel ik met Renko, Niels en Jeff, de mederedacteuren en ikzelf, Rick. En een chat vol inmiddels wel op twitch.tv/xboxnederland, want we zenden dit live uit. Ja jongens, laten we maar gewoon even beginnen met de XBNL Awards. Want ik denk dat het inmiddels een traditie is die een jaar of 5 bestaat. Of misschien 6. In ieder geval alweer een tijdje. En Niels, wij hebben een aantal categorieën.
Zeker weten. Alleen we hebben één categorie moeten schrappen. Om vervolgens dan weer een categorie erbij te gaan bedenken. Maar daar zijn we niet helemaal over uit.
Ja.
Maar we hebben zeg maar de categorie waar denk ik sowieso Jeffrey een beetje alleen recht op heeft. Maar toch dit jaar van mij naar Domingo gaat. Dat is ook verteld.
Ja, nee, precies. Ja. Nee, ik vind het prima hoor, hoe dat gaat. Ik was zelf de afgelopen week even wat minder aanwezig. Dus dan zie je dat andere mensen optreden. Dus helemaal goed. Maar misschien dat ik er straks nog wel een game tussen druk hoor.
Ja, dat moet je gewoon doen. Dan moet je natuurlijk
je kunt altijd nog die spreadsheet blokken, hè? Dus,
Ja, daarom.
Ja. We hebben het natuurlijk over één van de meest felbegeerde categorieën. En dat is de Elke Pixel Telt Award. Ja. En dat gaat over de visuele pracht en praal die games te bieden hebben. En daar worden games genomineerd die uitblinken, Jeff, in gewoon het visuele aspect.
Ja, precies.
Ja. Nou goed, dus Domingo heeft dus een selectie gemaakt van games en niet Jeff. Dus ja, je hebt... Maar goed, ik zie een...
Nee, maar je kunt zaken verwachten zoals Car Mechanic Simulator 2021. Balatro. Nee.
Ik denk dat ik een andere weet voor...
CFT's.
Ik weet wel een categorie waar je dat ook kan doen. Dus we hebben de Ik Hang Aan Je Lippen Award, zeg maar. Met de best verhalende game van het jaar. Car Mechanic Simulator 21, lijkt mij ook.
Ja. Dus, ik denk dat het gewoon Game of the Year wordt, want ik denk dat hij meerdere prijzen gaat binnenhengelen hoor, geen probleem.
Die is zo goed, die is al 3 jaar per rij Game of the Year gewoon.
Maar is het al de bedoeling dat we al wat tipjes van de sluier gaan oplichten? Dus mogen we al wat...
de categorieën misschien weer een beetje inderdaad...
Alleen even de categorieën, nog niet geen games, oké.
Ja, dus, nee, hebben dus elke pixel telt. We hebben dus inderdaad Ik Hang Aan Je Lippen, dus de verhalende game. We hebben At Your Service voor de best ongoing game. Nou, ik kan niet ontkennen dat daar misschien een beetje achter de schermen wat is veranderd afgelopen jaren. Want Sea of Thieves komt er best vaak uit. Ik verwacht toch misschien een beetje...
Het is geband nu.
Ja, maar ik kan even de geluidjes niet vinden. Er is iets veranderd in de UI, zeg maar. Wat is dit?
Ja, je moet nou naar Media Assets en dan kan je hem afspelen.
Wat verdik jij.
Dus ik zal het even voor je doen. Hier.
Dankjewel, Neus. Dankjewel.
Okay. Dus dat. En je, nou goed, de vroeger was alles beter award.
Ja.
En dat is een retro prijs. Dus alleen ik snap even niet, ik heb hier van mij... Oh ja, hier. Vorig jaar was dat Sea of Stars. Dus
een
retro-achtige look. Nou ja, ik denk dat we hier experts voor gaan inhuren. Tenminste, inhuren, erbij vragen. Ik denk dat Demas wel enigszins weet waar hij het over heeft. En natuurlijk ook vele anderen in ons reviewkanaal. Dus dat moet helemaal goed komen. Welke we gaan schrappen dit jaar. We hebben een expert erbij geroepen. En even om zijn advies en expertise gevraagd. Dat is Renko. Degene die we gaan schrappen is... Hier krijg ik mijn broek van vol award. Dat gaat om horror games. Maar ja, Renko zei al terecht van... Ja, maar dit jaar... Als ik een 6 kan noemen überhaupt, dan ben ik al blij. Dus...
Ja, ja, nou ja, dat lukt... Maar dan moet je er inderdaad, dan moet je de titels aan de haren bij gaan trekken. Zo van, nou ja, weet je, er zitten zombies in, nou vooruit.
Ja, precies. Ja.
Maar ik heb er ook een aantal gespeeld dit jaar en die waren echt, ja, die waren treurig. Dus dat is geen woord waard.
Ja.
Dan wordt het lastig om een categorie te vullen. Dus dan moet er nieuwe voor bedacht worden. En dan hebben we wel wat ideetjes. Ja. Wellicht dat de community ook nog wel wat ideeën heeft.
Ja,
nou, dat is inderdaad wel een goede, ja. Ja, nou, ik zou zeggen, deel het vooral in de kanaal of hier in de chat. En we hebben natuurlijk, degene die ik voor mij vaak verzorg, is de Klein maar Fijn Award.
Ja.
Ik zelf 1,90 meter ben, maar goed, maar nee, grapje. Het gaat om natuurlijk de indies. En laten we eerlijk zijn, de indies op de Xbox afgelopen jaren zijn, dat zijn een van de beste games. Gewoon in de hele industrie. Dus dat zijn zeker niet de kleinere titels. Dat zijn echt wel flinke, goede titels. Dit jaar alleen al Dungeons of Hinterburg en bijvoorbeeld Beyond Galaxy Land. Nou, ik weet niet, Beyond Galaxy Land heb ik een 9 gegeven. Die is echt ontzettend goed. En dus er zijn allemaal meer...
Bij Doei houden voor Balatro in de Klein maar Fijn Award.
Ja, zeker.
Nou, bijvoorbeeld, ja, absoluut. Die kan er gewoon in. Vorig jaar, mind you, was Blasphemous 2, Planet of Lana, Dredge en Bone Brush Cyberpunk. En volgens mij nog Cocoon. Ja, holy fuck. Weet je, Cocoon was echt wel geniaal. Dus,
had ook gewonnen, toch, of niet?
Had ook gewonnen.
Cocoon, ja.
Ja, was echt goed. Was echt heel goed. Dus ja, weet je, dat zijn gewoon titels die misschien indie zijn, maar ze gewoon kunnen meten. En laten we ook zeggen, Baldur's Gate 3 was officieel ook indie, hè, van een indie studio. Goed. Die heeft toen niet gewonnen, maar dat is een grote game natuurlijk. Ik zie een camera, de kijkers is er aan het glitchen, maar goed, whatever.
Ja, is indie niet, want... Ja, je zou het kunnen vertalen als independent developer. Maar we zien het ook wel vaker als wat kleinere gamers... of kleinere studio's met kleinere budgetten. Ja. Want je hebt natuurlijk ook best wel wat indies... die onder de EA-label publiceren. Klopt. Ja, dat zijn ook gewoon wat kleinere games. En daar zit ook best wel veel leuk onder.
Ja. Ik heb de indies dan ook afgebakend in mijn artikel meestal... met daarin toch nog eventjes een verfrissing van de term hoe wij hem zien. Want ik merk dat heel veel media outlets... zelf inderdaad een eigen interpretatie aan geven. Je kan inderdaad zeggen van oké, als je echt onafhankelijk bent, inderdaad wat je al zegt, Jeff, geen uitgever, dan ben je indie. Maar ja, wat je al zegt, weet je, EA Play komt ook met indie titels. Maar wij hebben indies zijn gemaakt, wat die gemaakt zijn door individuele ontwikkelaars, oftewel teams van 1 tot 10 man gemiddeld. Nou goed, dat kan ook wel groter zijn hier en daar, maar die ontwikkelaars hebben niet tientallen duizenden of miljoenen dollars tot hun beschikking om een game te maken. Als er één ding wordt bewezen, en dat is dat je niet budgetten van tientallen miljoenen nodig hebt om een goede game te maken.
Ja.
En dit gezegd hebbende, waar we vorige week overigens naar geskipt zijn, dat komt denk ik dat jullie toen de stream niet hebben gekeken. Hebben jullie de Game Awards zelf gekeken of heb je alleen maar de trailers gekeken van wat eruit kwam?
Nee, ik heb de Game Awards wel gevolgd.
Ja, dan heb je ook de speech gezien van Sven, van de eigenaar van de studio van Larian van Baldur's Gate 3.
Oh ja, ja.
Die ultieme burn naar de gamesindustrie, zeg maar, of tenminste burn, was vooral even een speech, zeg maar. Van oké, kan je nu al vertellen welke games er volgende jaren gaan winnen? Namelijk de games die gemaakt zijn, de ontwikkelteams, die een passie hebben voor games maken, niet worden gemismanaged, waar het niet aan het geld ligt.
Ja, ja.
Allemaal redenen opgenoemd, jongen. Dacht van, wow, die heeft begonnen.
Ja, maar er waren meerdere burns, hè. Ook van Geoff Keighley zelf. Die had het ook even. Die nam de grote uitgevers of de grote corporaties ook even op de schop. Hè, die gaf ook aan van, ja, alle creative power wat zomaar even wordt weggeschoven eigenlijk. Hè, met die reorganisatie. Dat gaat weer heel erg makkelijk. Dat werd zeker nog wel even genoemd. Dus die kreeg daar ook een applaus voor. Ja, en je had daar ook tijdens de Game Awards een nieuw award. Voor, wat is het? Beste game media changer. Game changer, inderdaad.
Ja. Game changer. Ja.
En die ging naar een gast die bezig was als een hobbyproject. Om mensen in de industrie te helpen met het zoeken naar een nieuwe baan. Dus mensen die zeg maar terugkomen of die überhaupt op zoek zijn naar een baan. Om die gewoon te helpen aan een baan. Dus partnerships met en mensen die op zoek zijn. En zorgen dat ze hun profiel kunnen opkrikken.
Ja.
Op zich wel een aardig verhaal. Ik las achteraf wel van ja, die gast was zelf ook ergens wel een of andere director, nog wat of zo. Dus het werd wel iets zoetsappiger gepresenteerd dan dat het werkelijk was natuurlijk.
Ja, maar dat vind ik dan weer echt typisch die Twitter en Reddit-bubbel. Die denken, oh, dit is wel heel positief. Laten we eens even ons best doen hoe we zo iemand toch even aan de schandpaal kunnen nagelen.
Ja.
En dan met argumenten komen van ja, hij is director van Tencent ergens geweest.
Ja,
who cares? Ja, who cares? Als je zo gewoon, ik bedoel, die man die verdient er geen zak mee. Al verdient hij er wel wat mee. Wat maakt het uit? Hij doet het voor anderen. Ja, er wordt een beetje Amerikaans aangezet natuurlijk, dat hele verhaal. Maar dat
is het. Ja.
Die bubbel die dan ontstaat, die het gewoon niet verdraagt, dat er gewoon mensen zijn die iets bijdragen aan de maatschappij en dan denk van, ah, weet je wat, laten we eens even kijken hoe we deze man het leven zuur kunnen maken. Wat een trieste figuren zijn dat, zeg.
Maar ik moet wel zeggen, kijk, we gaan natuurlijk ook onze eigen top en flop gaan we opnemen komende weken voor de eindejaars sprint als het ware van hoe hebben we het jaar beleefd. Een van de grote onderwerpen is toch wel dat er echt wel een scheur is ontstaan in het imago van sommige bedrijven met hoe ze met werknemers omgaan, hoe snel ze die mensen ontslaan en wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Want ik heb nog nooit zo'n jaar meegemaakt waarbij er zoveel aan het licht kwam van een toxic bedrijfscultuur, van de keuzes die worden gemaakt en bloot worden gesteld. Dat is wel, ik denk dat het daarom ook zo'n vergroting heeft gekregen binnen de Game Awards om het toch te benoemen. Ja. Want het gaat inderdaad om een passie voor games maken. Terwijl de nadruk bij die bedrijven heel erg heeft gelegen op de cijfertjes. En niet op de mensen achter de cijfertjes. Van nee, we willen we willen toch een game maken die inderdaad niet innoveert. Maar we willen gewoon cashen. Wat voor mij Jeff ook vorige week al zei. We willen gewoon cashen op iets. En dat gaan we gewoon doen. In plaats van de passie van de developers die zelf ook misschien een visie hadden. Nee, jullie gaan gewoon uitvoeren wat wij willen. Ja, dan gaan ze dus niet hun ziel erin steken. En dan krijgen we dus mispaksels. Krijgen een Concord misschien wel.
Ja.
Nee, maar ik vond ook dat ze dat goed gedaan hadden, hoor. Die Geoff Keighley van, want het werd hem wel eens verweten andere jaren dan. En dan begint zo'n awardshow met een fantastisch jaar voor gaming. En hebben ze net gehoord dat ergens weer 1000 mensen ontslagen zijn geworden. Ja. En dan kreeg hij daar kritiek op. Ja, maar waarom adresseer je dat niet? En toen dacht ik wel eens afgelopen jaar, ja, maar wat wil je nou tijdens een awardshow dit soort statements uitdragen? En ik vond dat hij hier wel een hele mooie balans in had gevonden door een award uit te rijden. Je kan je focussen op al die ellende. Maar je kan ook iets wat goed gaat, of iemand die zijn best doet om een soort van veerkracht te tonen in al die malaise van ontslagen enzovoort. Nou, deze man die draagt er op zijn manier zijn steentje aan bij. Ik vond dat een hele sympathieke manier waarop hij dat dan toch een aantal minuten in die show voor het voetlicht weet te brengen.
Ja. Of wil je nog zeggen?
Zeker goed. Maar ik vraag het. Dan ben ik al gauw weer op zoek naar het grotere plaatje. Want dit is wel iets wat je. Dat is een beetje het probleem van het commerciële, kapitalistische consumptiemaatschappijen waar een beetje in zitten. Dat grote bedrijven ja, die kunnen maar gewoon zeggen van, ja, weet je, commercieel belang, de helft gaat er gewoon uit. En die worden daar niet echt op afgerekend. Want de enige manier waarop ze worden afgerekend is natuurlijk op financieel, op de cijfers, door de aandeelhouders. En die letten niet op dat soort dingen. Dus ja, wat ik me dan afvraag, en we gaan er geen antwoord op vinden hier, maar is toch wel van, oké, hoe kunnen we nu voor zorgen dat we een soort van cultuur creëren, of dat we in ieder geval zo'n toestand creëren, dat bedrijven daar ook gewoon op afgerekend gaan worden.
Ja.
Ja. Ja, goed, laatste 1 minuut, daar kunnen we wel een antwoord op vinden, hoor.
Ja, dat doen we even, hè. Ja.
Ja. Even 1 minuut denktank, en dan komt hij eruit. Ja,
denk je. Maar even terug naar, dit is echt wel een mooie vraag die je opwerpt, Jeff, maar te groot om hier nu te behandelen. Misschien een keer een ouderwetse XBNL kletspraat aanbieden. Maar even terug naar de awardshow. Of nee, pardon.
Onze eigen woord.
De
awardshow. Is dat.
Dat is de awardshow.
De awardshow. Wat is nou eigenlijk jullie persoonlijke favoriete categorie? Dus we hebben ze nu allemaal genoemd. Waar je vanaf volgende week, vanaf 23 december, zal er iedere dag een artikel online staan met daarin een poll. En dan kun jij stemmen op je favoriete game. Die uitreiking daarvan vindt plaats op vrijdag 3 januari. Tijdens onze nieuwjaarsstream. Dus dat is direct al eentje. Pak even je agenda erbij. Ja, doe maar even. Ja, nee, links van die. Ja, hij ligt links van je. Goed zo. Ja, pak hem maar even erbij. Schrijf op XBNL nieuwjaarsstream 3 januari. Dan gaan we ook de XBNL Awards uitreiken. En in de tussentijd komen er dus gewoon iedere dag artikeltjes online vanaf de 23ste. En dan zul je dan wel zien welke games genomineerd zijn. Maar om toch nog even iets meer verdieping aan dit topic te geven, jongens. Wat is nou eigenlijk jullie persoonlijke favoriete categorie van de XBNL Awards?
Ja, voor mij is dat echt elke pixel telt. Want dat is hoe ik, zeg maar,
waar?
Zo ben ik altijd gaming ingestapt. Het ging mij erom van, oké, weet je, dit is, voor mij is immersie is echt, en zeg maar, de ja, weet je, het bereik van waar kan de techniek naartoe en waar gaat de toekomst naartoe? Ja, dat is voor mij echt gewoon graphics. Ik vind dat gewoon zo super gaaf om te zien hoe dat vooruit gaat. En of we fotorealisme kunnen halen. Ja, dan is klaar. Dan is het, zeg maar, het graphics gedeelte is uitgespeeld. En dan kun je er nog wat artistieke laagjes overheen leggen natuurlijk. Ja. Maar dat is voor mij, zeg maar, als ik kijk naar het pad van gaming, hè, van GTA 1, hè, waar het allemaal 16 kleurtjes zijn, naar GTA 2, waar er wat meer diepte in zit. GTA 3, ineens 3D. Belichting wordt nu steeds beter. Raytracing komt erbij. Er worden van allerlei AI-technieken nu uitgevonden, waardoor het allemaal nog mooier eruit ziet en nog beter draait. Ja, ik vind dat super gaaf om te volgen. En games die daar een stap voorwaarts in zetten, ja, dat is voor mij echt de moeite waard. Ja. En dat is voor mij, zoals vorig jaar, is dat ook echt, of dit jaar is dat ook echt Hellblade 2 geweest.
Ja,
weet je, dat is zo gaaf hoe dat eruit ziet. En dan hoor je van andere mensen die zeggen van over een andere game, weet je, Indiana Jones bijvoorbeeld, ziet er goed uit. Ja, het ziet er wel goed uit, maar kijk even naar Hellblade 2. Die heeft gewoon echt een heel grote stap vooruit gezet. Ja. En dat is nog geen game die daaraan kan tippen.
Nee, dat...
Nou ja, ben je niet helemaal met je. En goed, er zijn er awards voor.
Ja.
Ja.
Nee, maar goed, in ieder geval je sluit af met een bold statement. Jeff, dan moet je eigenlijk nooit doen.
Ja, sorry jongens, sorry, ik zal het niet meer doen.
Ik zie een
Niel vijver, hè?
Op zijn handen zitten van, ik wil je eigenlijk op reageren aan een...
Ja,
een
missen 3 remake van 1000 jaar geleden. Nee.
Ja, nu ik de beelden dus zie van Hellblade, het ziet inderdaad echt wel, het is wel echt enorm... Mooi.
Krankzinnig goed.
Dus echt qua detailniveau ontzettend goed. Ja.
Renk, ik denk dat ik het voor jou wel kan invullen, maar ik laat je toch even zelf aan doen. Wat is jouw favoriete categorie bij de XBNL Awards?
Ja, je zou zeggen dat ik zou zeggen van de hier krijg ik mijn broek van vol award.
Ja.
Dus, maar dat is heel erg... Ja, dan ga je een heel specifiek genre duik je dan in. En ja, dat vind ik super tof. Maar de award die ik het mooiste vind is eigenlijk gewoon onze grootste, de X Gonna Give It To You Award. Want daar komt eigenlijk gewoon het beste uit al die categorieën vanzelf weer bovendrijven. En dan, ik vind dat vaak ook de categorie die gewoon op, die aankomt op van, nou, wat is persoonlijke voorkeur? Want dat zijn eigenlijk altijd topgames.
Ja.
Ja, uiteindelijk vind ik dat denk ik de mooiste.
Ja, oké. Okay. Nee, daar is eigenlijk geen spel tussen te krijgen. Dat is inderdaad natuurlijk waarvoor je, waar je ieder jaar weer op hoopt. Hè, dat er een paar van die parels tussen zitten die je echt weten te grijpen. Die in je hoofd blijven zitten als je niet aan het gamen bent. Waarbij je telkens denkt, oh, ik wil weer verder. Dat zijn echt de games die het jaar, zeg maar, kleur geven. Ja. Dus dat kan ik wel volgen. Ja. En hoe is dat voor jou, Niels? Wat is jouw favoriete categorie?
Dat blijft de Klein Maar Fijn Award, die categorie, omdat het gewoon nooit teleurstelt. Serieus, die categorie heeft altijd parels. Echt al de afgelopen 10 jaar misschien wel al. Weet je, die, als je dan hebt over games die je echt wat doen, of als je denkt van, oh ja, dat heeft me echt aan het denken gezet, dat zijn allemaal eigenlijk soort van bij uitstek misschien wel die games. Die gewoon echt voor een bepaald innovatief concept gaan in dan Cocoon inderdaad van vorig jaar. Je puzzelen op een hoger niveau, op inception niveau, weet je, van wereld in een wereld. En van, holy fuck, weet je wel.
Ja.
Dat is zo tof.
Hoe heet die game nu van het jaar daarvoor dan? Met dat vosje en dan die...
Tunic.
Tunic, inderdaad. Nou, die vond ik eigenlijk nog beter.
Ja, die was echt... Tunic was inderdaad wat dat betreft wel complexer qua... Dat
is echt next level.
Een grotere wereld en echt Zelda mechanics. Maar dan ook echt, ja, dat was echt wel echt heel vet. Ja, weet je, dat zijn games waar ik dan meer plezier aan beleef dan soms een 13 in een dozijn shooter of weer de zoveelste niet verrassende titel die uitkomt, weet je, voorspelbare titel. Nee. Maar goed. Dus de Klein Maar Fijn, en weet je, dit jaar weer Dungeons of Hinterburg gehad. Ja, die vond ik super leuk. En dus al inderdaad Beyond Galaxy Land, die je gewoon voor €18 ook kon coden van, je hebt echt gewoon 15 uur aan zieke content voor €18. Denk van, holy shit, dat is toch al wat anders dan die €80 titels met €500 game of seizoenspas eraan en we gaan nog 3 jaar ondersteunen. Nee, hier krijg je over €18 krijg je gewoon een verhaal, alsjeblieft. Ja. Dat is gewoon, het is gewoon echt heel anders.
Ja, dus, absoluut.
Ja, en er zit gewoon ook alles in de wedstrijd inderdaad, die indies.
Ja,
nee, echt, dat is de categorie die ik het leukste vind. En jij, Rick?
Ja, ik sluit me daar wel bij aan, denk ik. Ik kan me geen jaar herinneren dat in de Klein Maar Fijn Award dat daar niet tenminste 3 games tussen zaten die heel hoog op mijn eindejaarslijstje stonden. Het zijn vaak games waar heel veel creativiteit in zit, waar puzzel en verhaal vaak samenkomt. Lang niet altijd natuurlijk. Het geldt niet voor alle games, maar het is een categorie die samen met de Ik Hang Aan Je Lippen categorie, dus voor beste verhalende games, daar zitten wel mijn toppers ieder jaar weer. En of dat dit jaar ook zo gaat zijn, daar kom ik dan natuurlijk volgende week. Net als iedereen, ik ook mijn stem ga uitbrengen. Dan zal ik daar zeker ook mijn motivaties bespreken. Maar dat zijn wel de 2 categorieën waarvan ik weet dat ik ze bijna altijd allemaal gespeeld heb.
Trouwens, ik zit even te kijken naar 2021 dan. Ik zit even terug te kijken van, oh ja, maar goed, weet je, wat hebben we dan daarvoor allemaal gehad? Maar even, 2021 hebben we gewoon Lake gehad. The Artful Escape. 12 Minutes. Sable. Hades zit ertussen. The Ascent.
Ja.
Little Nightmares 2. En The Juggler's Tale. Dat zijn toch ook allemaal...
Ja. Allemaal
parels, jongen, die titels. Holy shit.
Op Sable na, allemaal gespeeld.
Nee,
Sable boven de 8.
Ja. Ik dacht natuurlijk geen zeggen dat je het niet leuk vond, Sable, maar inderdaad...
Nee, er gewoon nog niet aan toegekomen. Dus ik heb hem volgens mij wel aangeschaft. Nee, maar dit zijn allemaal toppers die je noemt. Het allemaal.
Ja.
Artful Escape, Leek van Nederlandse bodem en mensen.
Ja.
Slaap het is, daar niet op, jongens.
Het is ook echt bizar dat ze dat soort games gewoon met van die kleine groepjes gewoon maken. Want als je kijkt naar de gemiddelde AAA-game... Nou, hoeveel mensen werken daaraan? Een 400, 500 man of zo?
Ja. En daar gaat het meestal mis met een management.
Ja, nou ja, precies ja. dat. En dan heb je een groepje van 6 mensen, zoals een aantal jaar terug met de eerste Hellblade. Dat was echt, ja. dat was een superklein groepje dat die game gebouwd heeft. En dan vraag je je echt af van, ja, maar hoe dan?
Ja. ja, maar volgens mij is Beyond Galaxy Land ook dus door 1 persoon gemaakt. What the fuck, hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe doe je ja. dat? Ja, het is niet normaal.
Want ja, dan moet je dus alles, van concept tot gameplay, tot alles moet gewoon klappen.
Ja,
ja dat je dat in je uppie voor elkaar krijgt, of met 3-4 man. Ja, dat is bizar. Dat is zo knap.
Ja.
Ja, het zijn echt gewoon creatieve genieën. Zoals die Thomas Salla ook met de
ja.
Falconier
wereld.
Ja. Ja. Right. Mensen, 23 december, nogmaals, dan gaan de eerste polletjes online van de XBNL Awards. We trappen af met de At Your Service Award. En vanuit daar zul je het wel zien wat er iedere dag online staat. Ik vermoed iedere ochtend, klokslag 7:30... kun jij je stem uitbrengen. Ben er op tijd bij. Zorg in ieder geval zeker dat je voor 3 januari je stem hebt uitgebracht. En dan gaan we zien welke games dit jaar met de prijs ervan doorgaan bij de XBNL Awards. Voor nu ronden we dit topic af. En dan gaan we naar een van de andere hoofdtopics. En dat is namelijk dat we een hele sloot aan vragen gekregen hebben vanuit de community om vanavond te bespreken. Jeff, jij kan ons daar ongetwijfeld een beetje doorheen loodsen in goede banen.
Zeker. Zal ik even de tune spelen nog? Gewoon voor de continuïteit?
Laten we dat doen.
Mike, misschien een vraag stellen.
Mijn game loopt vast.
De vragen van deze week.
Ik moet even gaan innoveren, jongens. Ik moet denk ik even de kerstvakantie gebruiken om even nieuwe dingen te maken.
Picnic heeft trouwens nog een leuke voor een award. Namelijk, dat klinkt als muziek in de oren. Voor beste
Maar leek het ook wel leuk, maar dat is natuurlijk... is dan negatief, maar om gewoon een woord te geven voor de kutste game van het jaar gewoon. Gewoon wel een kut game, maar dat is dan weer zo jammer. Ja. Dat is wel een lomp, ja.
En dan ieder jaar Redfall nomineert.
dan zie ik de micro waarschijnlijk Sea of Thieves ertussen zetten, weet je wel, achter het scherm.
Inderdaad, elk jaar het geintje over Sea of Thieves dan weer.
Ja. De plaaggeest award.
Blijf leuk.
Maar dat kunnen we wat mee. Maar we hebben wat vragen binnengekregen, inderdaad. En de eerste vraag die is van Low Vision Dead. En zoals we hem kennen, zijn het hele mooie uitgebreide vragen. En ik lees voor, ik citeer. GTA, Fable, Avowed, Doom. 2025 heeft nu al vele potentiële toppers in de pijplijn. Echter kijk ik ook vooral uit naar Judas. Een nieuwe titel uit het brein van de bedenker van Bioshock.
Yes.
Ken Levine, toch?
Yep.
Ja.
Daar rond blijft het vrij stil, dus als jullie er meer over weten, please enlighten me. Maar naar welke games die mogelijk een beetje onder de radar gaan vliegen, kijken jullie nog uit?
Oh.
En dan zou ik hem maar eens even willen aftrappen bij Renko.
Een game waar ik heel erg naar uitkijk, maar waar nog geen release datum op zit, en daar wil ik het eigenlijk straks nog even iets meer uitgebreider over hebben, is een nieuwe sci-fi game genaamd Exodus. Right. En eigenlijk, ze hebben van de week een nieuwe trailer gereleased. En eigenlijk alles wat ik daarvan zie, denk ik, ja, die wil ik gaan spelen. Daar kijk ik echt naar uit.
Ja. Yeah.
Maar goed, ik heb geen idee hoe lang we daar nog op moeten wachten. Het kan zomaar zijn dat die eind 2025 al uitkomt. Het kan ook zomaar zijn dat het nog iets langer duurt.
Maar pak dat nieuwtje maar even door, Renko. Want daar is dus een nieuwe trailer van verschenen.
Ja. Ze hebben hem vorig jaar tijdens de Game Awards hebben ze hem aangekondigd. Het wordt gemaakt door een studio die nieuw opgericht is. De studio heet Archetype Entertainment. En is opgericht door James Olin. Nou, die heeft bij BioWare gewerkt. Onder andere aan Knights of the Old Republic. En Dragon Age Origins. Dus die man die kan echt wel wat. En eigenlijk alles wat ik hier van zie qua gameplay, qua feel, denk ik, ja, dit komt in de buurt van wat Mass Effect bij mij teweeg heeft gebracht.
Ja.
Dus in dit geval speel je dan als The Traveler. Je bent van de aarde gevlucht, van een stervende aarde, zeg maar, op zoek, de ruimte in, op zoek naar een nieuwe plek om de mensheid te redden. Nou, ja. Dan moet je het dus weer opnemen tegen allerlei culturen die veel geavanceerder zijn dan jij. En wat me hierbij vooral ook bijbleef, was de belofte dat het verloop van tijd een hele grote invloed gaat hebben. Dus als jij sneller dan het licht reist, of net iets langzamer dan dat, dan kan het voor je gevoel zijn dat je een paar dagen onderweg bent. Maar dan is het voor iedereen die je achtergelaten hebt, kan het zomaar 10, 20, 30, 40 jaar verder zijn. Dus op die manier kun je ook bepaalde keuzes maken die dan weer invloed zouden moeten hebben op, nou ja, eigenlijk alles wat je achtergelaten hebt. En gewoon dat hele totaalplaatje, de beelden die we er ook van zien, het lijkt me zo vet. Dus ja, ik hoop dat ze de hype waar kunnen maken. Maar...
Ja.
Klinkt goed. Stellar vibes.
En ja. Deze game die heeft dus nog geen release datum, behalve dat we weer wat nieuwe beelden dus deze week gezien hebben, Renko. Maar dat is één. Ja. Ik moet wat dat betreft direct een case, zeg maar, die je mee maakt. Want ik had hem niet op het vizier. En dan hoor ik jou hierover vertellen en dan zie ik die beelden en denk, ja, dit is inderdaad eentje die onder de radar vliegt, waar best wel wat mensen enthousiast van zullen worden. Alleen ja, gaat die genoeg bekendheid krijgen?
Nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat het ook wat te maken heeft met het feit dat het een nieuwe studio is en dat ze het wellicht gewoon even rustig aan willen doen. Ze hebben hem, wat ik zeg, vorig jaar aangekondigd. En dan heel af en toe dan druppelt er iets naar buiten over het verhaal of over de traveler, of over het gereedschap wat je hebt. En nu dan, na een jaar, eindelijk een gameplay trailer. Nou, toegegeven, je ziet net niet genoeg om er echt een beeld over te krijgen, maar wel weer net genoeg om er gehyped van te raken. Ja. Dus ik hoop dat ze het op deze manier gewoon een beetje doorzetten. Dat ze gewoon af en toe wat stukjes info droppen. Een keer een toffe trailer, gewoon om die hype vast te houden. En dan daadwerkelijk een release datum gaan aankondigen. Als ze redelijk zeker zijn van, hebben we hem ook ongeveer af. Want het gezeik van, we brengen hem in april 2025 bewijzen van uit. En we redden het toch niet. En om aan hopen doen, ja, rot op. dat kennen we ondertussen wel. Ik zelf raak daar altijd heel geïrriteerd door. En denk, ja, dan heb je hem gewoon te vroeg aangekondigd. En dat is dan van een 10 keer weer druk van een uitgever. Van, het kost geld en moet weer geld op gaan leveren. Dat snap ik wel. Maar,
ja. We stellen dit uit voor jullie, ja? De fans.
Ja, precies. Ja. We hebben hier wel een hele mooie vraag over. Van een zekere Niels nog. Die komt straks nog terug. Welke games verwachten jullie dat ze worden uitgesteld die nu al voor 2025 staan gepland.
Ja.
Daar komen we straks van. Jullie hebben vast ook nog wel een paar onder de radar tips die jullie willen geven. Rick bijvoorbeeld.
Ja. Oké. Het volgende. Life is Strange. Gemaakt door Donut. Life is Strange 2. Gemaakt door Donut. Tell Me Why. Gemaakt door Donut. De drie top games van Donut. Mee eens of niet?
Mm-hmm.
Waar werken ze nu? Drie. Life is Strange, Life is Strange 2 en Tell Me Why. Al die andere, zoals Before the Storm en True Colors en die Double Exposures van een andere studio.
Ja.
Dus dit zijn de drie top games die we een 9 gegeven hebben in de review, die met een tijdspanne van 3 jaar ertussen telkens uitgebracht worden. Waar werken ze nu aan?
Zeg het eens.
Ja, precies. Dus die over een game, aan een game die over 6 weken verdorie uitkomt. Non de jus. Lost Records, Bloom and Rage.
Oh ja.
Deze game snoeihard onder de radar. Ook bij jullie jabronis. Zelfs een beetje bij mij. Als Don't Not fan puur sang. Ik weet zeker dat Anne, die in de chat is, Lovely Devil, dat die hem wel in het vizier heeft. Dankjewel, Anne. Ik gok er maar op. Maar dit is een game deze studio die levert, hè. Dit zijn niet die sloppy seconds, maar dit is een studio die levert, die nu voor het Tell Me Why was gepublished door Xbox Game Studios en Life is Strange en Life is Strange 2 door Square Enix. Dus dit is hun eerste indie project dat ze zelf ontwikkelen en zelf publishen. Tenminste, dat denk ik. Misschien vergis ik me op de feiten, maar volgens mij is dit zo. En ik ben hier heel benieuwd naar. Dus hier werken ze 4 jaar al aan. En wat is nou de exacte release datum? Kijk, zelfs dat weet ik dus gewoon niet eens. Hè? 18 februari. Episode 1. En dan 6 weken later, episode 2. Lost Records, Bloom and Rage. Wees erbij. Ik geef hem over aan jou, Nelis.
Ja, er is een game. Ik weet niet of iedereen het op vizier heeft, of dat de radar heeft. En waarvan ik denk dat hij nog wat doorgeschoven wordt in 2026. Het heet Grand Theft Auto 6. Ik weet niet of je het kent. ik weet niet. Ik moet nog maar even kijken, inderdaad. Judas is een goed voorstel van Low Vision Dead. Een andere die Domingo al noemde in de Discord is Clockwork Revolution. Dat is volgens mij ook echt eentje die ik denk van, ik kan me niet voorstellen dat dit hier volgend jaar uitkomt, eerlijk gezegd. Dus dan moeten we nog maar even kijken of dat zo is. En er zijn natuurlijk nog een handjevol aankondigingen geweest de afgelopen jaren die ik dan leuk vind, maar ook het waarschijnlijk volgend jaar niet gaan halen. Dat is dan bijvoorbeeld zo'n Crazy Taxi remake van Sega of Jet Set Radio, ook van Sega, zeg maar. Ja, daar hebben ze gewoon zo'n stempel op geplakt van 2025, dan komt die uit. Ja, no fucking way. Dus dat... dat zal ongetwijfeld volgend jaar worden. En het is dat... Ja, de Assassin's Creed dan ook al volgend jaar uitkomt. Maar ik ben benieuwd wat ze met dat Infinity-project nog verder doen.
Nou, dat zal binnenkort ook wel worden gekild. En dan horen we er nooit meer wat van. het is wel echt een depri toestand daar natuurlijk. Ja. Ik had zelf nog eentje die ik even wou inbrengen. En dat is eigenlijk een hele kleine... dat is een game die is in 2017 is die al aangekondigd op de E3 of bij Xbox on Stage. Een van die twee was het. Oh nee, hier E3. En dat is de game. Het is een indie project, dus ja, sorry dat ik het moet doen, maar ik doe het toch maar.
Oh, wel geluid.
The Last Night heet het. Het is een 2,5D pixel art, maar echt met een super vette stijl. Heel
Galaxy
noir,
Land.
Neon, cyberpunky, dat. En voor mij is dit echt wel heel veelbelovend. Gewoon alleen al afgaan op die trailers. En ik volg de maker hier ook van, Tim Soret. En die wordt ook helemaal doodgegooid met vragen, nog steeds elke week, van wanneer komt die game uit? En hij zegt elke keer zegt hij van, het komt wanneer het komt. Hij is super actief in de gamewereld. Hij is ook helemaal, dus dat spreekt mij aan, heel erg bezig met AI en de impact van AI op de maatschappij en wat dat gaat doen. En ik denk dat we daardoor echt wel een hele gave game gaan zien. Dus zeg maar geëmbed met AI, maar ook wat AI kan doen. Je ziet die game, die wordt gewoon, al vanaf 2017 wordt die... Ze blijven eraan werken. Ze geven daar ook updates over. Het gebeurt allemaal onder de radar. Ja, en ik hoop echt dat die binnenkort uit gaat komen. Want ik kijk er heel erg naar uit.
Ja.
Ik heb nog een nabrandertje trouwens. Maar ik weet niet of die echt voor volgend jaar voor mij wel. Dat is die Marvel game 1943, Rise of Hydra. Ik kan me niet voorstellen dat
die volgend jaar. Die was ik inderdaad ook alweer kwijt.
Ja, dus... maar goed.
Ik vond die trailer wel vet.
Ja, absoluut. Maar... We hebben nog steeds niet zo heel erg van gehoord, behalve die trailer. Goed. We zien het wel. Nee.
Maar jij gaf aan van die komt niet volgend jaar uit.
Ja.
Dus hiervan weet je het zeker. Die gaat volgend jaar niet uitkomen. Heb je andere games waarvan je zeker weet dat ze volgend jaar niet uit gaan komen?
Nou, ik weet het niet zeker. Dat is een gis, hè? Dat is allemaal giswerk dit. Op basis van wat we aan PR hebben gezien en wat je van die studio hoort erover.
Goed. Weet je, ik hoop aan de ene kant dat ze er eindelijk dan een keer van geleerd hebben. Van joh, begin pas te hype op het moment dat je langzaamaan weet van, we gaan naar die release datum toe. Maar ja, dat je er helemaal niks over hoort is inderdaad ook wel een dingetje.
Ja.
All right, Jeff, wat is onze volgende vraag?
Ja, nee, ik dacht, dit, laten we even op dit topic blijven hangen. Dus een vraag van Niels, dus een zekere Niels. Welke games verwachten jullie dat ze worden uitgesteld die nu voor 2025 staan gepland? Renko, ja. Suggesties?
Maar dat was toch net, of niet? Die heeft toch net gehad?
Ja, maar die hebben we nog niet beantwoord.
Ja,
die
hebben we nog niet deels.
Ja. Ja, ik weet het niet. Ik heb niet helemaal scherp wat er allemaal aan zit te komen voor volgend jaar.
Ik zet mijn geld in op Fable.
Ja.
Dat is wel een goeie. Ja.
We hebben al een fout. Ja. We hebben de Outer Worlds 2. Even met we bedoel ik Xbox Game Studios. En even denken. Want hebben we eigenlijk nog meer?
Ja, die Doom. Die zou misschien ook nog wel uitgesteld kunnen worden.
Ja. Zo Perfect Dark niet? Of hadden we daar nog geen release datum van?
Dat durven ze nog niet.
Nee. Ik zet mijn geld in op Fable. Ik denk dat 2026 wordt.
Ik ben het ook maar met je eens. Gewoon een onderbuikgevoel.
Ik heb het idee dat de uitgevers het tegenwoordig wel iets beter voor elkaar hebben. Dus het heeft echt heel erg lang geduurd, maar... Ze zijn wat tactischer. Dus wat jij ook aangeeft, Renko. Van oké, doe dit pas zodra je het echt zeker weet. Ik heb het idee dat ze met GTA wel zeker wisten van... Nou, weet je, het game zit in de laatste fase. Het is nu testen en puntjes op de i. We gaan hem aankondigen. En ik denk dat veel meer studio's dat op dit moment aan het doen zijn.
Ja. All right.
Ja. Oké, volgende vraag komt van Duo...
Oh, nice.
Nu Indiana Jones zo een succes is voor Xbox, welke andere dode franchise zouden jullie willen zien?
Yes.
Oef. Ja.
Ik heb ook een vervolgvraag hierop, dus als je dat weet te beantwoorden, dan gooi ik er een vraag achteraan.
Nou, ik heb wel antwoord erop en die had ik al een keer eerder in de Discord gepost op een vergelijkbare vraag. Kijk, de franchise die ik ga noemen is niet dood. Maar wel in de gaming scene. En dan heb ik het natuurlijk over de goat der goats. De Simpsons. De laatste Simpsons was videogame Peli. Of iets in die strekking was de subtitel. Dat stamt alweer uit de Xbox 360 tijdperk. Die volgde onder andere Hit and Run Up en Road Rage van de OG Xbox. En dat was de game waar we mee moesten doen in de 360 era. Xbox One, geen Simpsons game. Xbox Series, geen Simpsons game. En ik, ja, weet je, deze wereld leent zich zo voor een parodie op GTA, jongen. Bijvoorbeeld, ja. Om maar eens iets te noemen. Of maak er een vette roguelite van, waarin je uit de vier characters kunt kiezen. Er is zoveel mogelijk met deze game, of met deze franchise. En het komt gewoon niet. En af en toe zie je ze op van die panels verschijnen, op van die... Op van die beurzen, weet je wel, dan doen ze zo'n vragenronde en dan zeggen die Matt Groening en hoe ze dan ook allemaal heten. Ja, nee, we dragen gaming een warm hart. Ja, daar koop ik niks voor. Daar koop ik niks voor. Dus, nieuwe Simpsons game. Alsjeblieft, 2025. Ik laat GTA links liggen.
Ja.
Dus.
Ja. Nou, staat genoteerd.
Dankjewel. Niels of Renko?
Doe maar Renko, want ik ga even een nieuw headset pakken.
Mijn vrouw was van de week op Netflix weer een van die Transformers films aan het kijken. En ik vind het zulke kutfilms. Ik snap gewoon niet waarom maken ze die nog steeds. Want ze zijn zo fucking slecht.
Ja, ze zijn echt zo slecht. Ja. Niemand kijkt ook meer, geloof ik.
Blijkbaar zijn er genoeg die dus toch nog wel kijken. Maar een Transformers game. Hebben wij ooit echt een goede Transformers game gehad?
Nee.
Voor zover ik weet niet. Nee.
Nee. Nou, nee. Dus dat. Ik denk dat een hele vette franchise is. Waar je een ontzettend goede game van zou kunnen maken. Maar dan moet je wegblijven van die film adaptaties. Want dat, ja, kom op. Dat is echt, dat is helemaal niks.
Op de Dimas die zegt op de 360 had je er twee. Oké. Okay. Ja.
Nou, dat is lang geleden dus.
Dat is lang geleden, ja.
Dus ja, het wordt wel een keer tijd voor een nieuwe. Ja, en zijn er andere dingen ja, weet je, het, dan kom je vooral weer in jeugdsentiment uit, denk ik. denk aan Power Rangers of zo. Echt gewoon een goede en niet zo'n lullige beat-em-up game.
Ik kan het zeggen, dat hebben we een paar van gezien.
Ja, nou, precies. Dat is ook nooit echt tof. Dus ook daar, je hebt daar, als je die serie kijkt, natuurlijk is dat voor kids en natuurlijk is dat lang geleden, maar er zit altijd een stukje exploratie en een stukje ontdekking. Nou ja, gewoon de battle zelf. Ik bedoel, natuurlijk moet je dat erin houden, maar maak daar gewoon eens iets leuks van. Maak daar eens iets groots van. En niet van, ja, we willen een Power Rangers game maken, maar daar krijgen we geen budget voor. Nou, dan maken we maar weer een of andere Aldi-variant. Nee, maak hem dan gewoon niet.
Ja, precies.
Aldi-ring. Daar wil ik zo nog wel eventjes alles over horen.
Was ik bijna vergeten, Rick. Holy shit.
Ja.
Ik help je herinneren. Wat een verhaal, jongens. Staat jullie zo meteen nog te wachten.
Ja.
Jeff, laten we het tempo even oplossen. Hebben we nog... wil iemand hier nog op reageren? Of hebben we nog een vraag liggen?
Ja, we hadden nog even een vervolgvraag van Niels. Over welke franchise er een Indiana Jones behandeling moet krijgen. Ja, ik weet niet
dus daarmee bedoelde ik. Ik heb nu twee antwoorden. Dus één, van welke game franchise zou ik wel een revival willen hebben? Dat is toch voor mij een soort van The Matrix. Ik heb het gevoel dat je met The Matrix als franchise nog dingen kan doen, zeg maar, naast films.
Oh, ja.
Dat lijkt me gewoon heel interessant. Plus, wat ik heel erg waardeer bij de Indiana Jones game nu, is dat er gewoon zo'n nadruk ligt op gewoon ontdekken, mini-quests, gewoon lopen en vragen, dingen bekijken, weet je wel. Niet een 13 in de design shooter, sterker nog. Ik ben al 12 uur bezig met de game. Ik heb nog geen enkele kogel gelost. Ik ben alleen maar gewoon in die wereld aan het kijken en weer geheime kamertjes en shit. Fantastisch! Het is gewoon zo fijn dat ik van, dit zou nu meer games moeten hebben. Gewoon niet dat 13 in de design shooter genre opgaan met zo'n explosies en shit. Dit Indiana Jones is als game gewoon nog fijner dan die films. Dat je gewoon een veel uitgebreider universum hebt waar je gewoon in kan rondlopen, personages kan ontmoeten, et cetera, et cetera. Dus ik dacht van ja, ik zou zo'n game ook wel willen hebben van The Matrix. Waar je niet zozeer agents gaat afschieten en we allemaal poeha, maar gewoon in die wereld.
Ja. Ja,
gewoon precies. In die wereld zijn, met Morpheus, kijken naar de filosofie van het concept.
Ja, precies. Dat hele en filosofische, dat
rondlopen
meer
in zo'n wereld. Dat is gewoon... En dat kunnen volgens mij echt wel meer games gebruiken. Gewoon een andere approach. Wat heeft Machine Games zo geniaal gedaan met Indiana Jones? Die snappen die source material. En denk van, weet je wat, we gaan het niet hebben over die actie. We gaan gewoon eens even kijken, wat maakt Indiana Jones nou echt Indiana Jones? Nou, dat is dus inderdaad een archeoloog die gewoon veel kennis heeft over de oudheid en noem maar op. En dan gaan we daarop inspelen. En met Troy Baker, jongen, als een fucking stemacteur die gewoon bijna naadloos die stem van Harrison Ford kan nabootsen. Dat is niet normaal.
Ja.
Dus... Je kan denk ik vrij enthousiast
ik,
over
ik,
de game.
Ik zou zelf zeggen hierin dat bijvoorbeeld, is misschien een beetje cheesy, maar Marvel Cinematic Universe, MCU, of misschien dat DC daar wat in kan. Maar ik denk dat MCU is gewoon wat, is wat meer uitgebouwd. Er is gewoon wat meer lore en zit veel meer diepgang in, ook qua tijdslijn en zo. Mm-hmm. Daar valt ook echt zoiets uit te halen. Dus inderdaad, skip die shooter, skip die actiegame. En maak er even een hele goede verhalende puzzel of een adventure game of zo van. Weet je? Ja. Wat je met een van de misschien een van de minder bekendere karakters en dat gewoon veel meer gaat uitdiepen.
Ja. Ja.
En dan heb ik nog wel een die me te binnen schiet. Maar ja, we hebben lang geleden op de Nintendo 64 een game gehad van Mission Impossible. En die game die... Die was echt te slecht, jongen. Dat werkte allemaal slecht. Er zaten vertragingen in. Headshots, poppetjes die salto's achterover maakten. Dat soort ongein. Maar dat was zo tof om die missies te doen. Je moest door die kampen heen sluipen. Je had die speciale gadgets waarmee je doelen moest voltooien. Dat lijkt me zo vet om daar ook een moderne game van te hebben. En dat mag van mij best dat je dat opbouwt, zeg maar. Dus dat je zo'n missie hebt, dat je dingen moet voorbereiden, dat je dingen moet uitzoeken. En dat het dan uiteindelijk naar echt één hele grote climax toewerkt. Dus dat je wel met dikke stunts en explosies en zo, want ja, het blijft Mission Impossible. Maar gewoon dat je inderdaad niet van begin tot eind alleen maar aan het schieten bent.
Veel meer uit te halen.
Ja.
Ja, precies. Het leent zich er echt voor een game.
Ja.
Ja. Nee, helemaal top. Jongens, als jullie nog ideeën hebben, ik zie al wel wat in de chat voorbij komen inderdaad. Matrix kun je zo cyberpunk-achtige game van maken. Wordt gezegd over Fate of Atlantis was een mooie Indiana Jones game. Stargate, daar kun je ook wel wat mee.
Überhaupt Star Wars ook. Je kan gewoon een Star Wars game maken in het universum van Star Wars. Gewoon met zulke gameplay.
Ja, zeker. Nou, dan blijft er eigenlijk één vraag over. En dat is een vraag specifiek gericht voor Rick. En dat is van het afgelopen jaar. Hè? Je hebt je credits heb je laten rollen. Nogal wat. Maar welke credit roll is je het meest bijgebleven?
Poeh. Ik heb 51 credits gerold. Welke is me het meest bijgebleven? Nou, als ik dan puur hou waarvoor mijn credits eigenlijk bedoeld waren, dus games die ik al had. Dus hè, laat ik dan een streep trekken van voor 2024. En als ik dan naga, als ik denk van ja, welke game zou ik bij wijze van spreken nu als deze podcast afgelopen is, direct weer nog wel weer een tweede keer willen spelen. Dan denk ik toch dat Cyberpunk en dan Phantom Liberty mij het meest is bijgebleven.
Ja?
Ja, dat... kijk, en dan laat ik nu even games als Hellblade en Shadow of the Erdtree en Astrobot, de games die allemaal dit jaar uit zijn gekomen waar ik credits van gerold heb, die laat ik even buiten beschouwing. Ja, ik denk toch Cyberpunk, die tweede keer dat ik hem speelde met Phantom Liberty DLC erachteraan. Was ik toch wel echt wel onder de indruk van deze game. Van de wereld, van het verhaal. Ik vond, hoe heet die main character nou ook alweer? Phantom Liberty, Idris...
Idris Elba.
Idris Elba. Ja.
Dankjewel. Vond ik echt fantastisch goed werk leveren. Ik heb deze met heel veel plezier gespeeld. En ik denk in het kielzog hiervan komt Hogwarts Legacy. Dus als je het dan hebt over games van voor 2024 die echt op mijn backlog hoorden, dan zijn dit wel twee games waarvan ik toch denk van ja, weet je, daar had ik eigenlijk gewoon lekker rondom release de tijd voor moeten nemen toen iedereen ermee bezig was en dat je het dan lekker met elkaar erover kunt hebben. Dat heb ik allemaal gemist, want ik heb die games toen niet of nauwelijks gespeeld. En dit zijn games waarvan ik met plezier ze morgen weer opnieuw zou gaan spelen. Ja, dus...
Gaaf. Maar ja, ik zit er middenin, dus dat is voor mij wel iets om naar uit te kijken.
Cyberpunk.
Ja, de main game nog.
Yeah.
Dus ik ben naar Phantom Liberty aan toewerken.
Yeah.
Och, nee, toch, dat was toch die uitgebreide quest, Jeff? Phantom Liberty.
Ja, dat is die ene quest waarvan ik dacht van, oh, wat duurt die toch lang?
Wow, dat was de intro van, moet gestoken, deze quest.
Van Liberty City. Ja.
Nee, maar ja, Phantom Liberty kun je zo 15, 20 uur mee bezig zijn. Dat is echt weer een het is niet een op zichzelf staand verhaal. Maar het had ook een soort van Cyberpunk 2 kunnen zijn.
Ja.
En hij heeft afgelopen week ook een update gekregen. Hè? Een grote 2.2 update, Ultimate Edition ook. Met van allerlei verbeteringen, betere gevechten, nog beter balans. Ook allemaal weer in de main game, dus als je hem nog nooit heb gespeeld, dan is dit weer een moment om hem op te pakken.
Ik heb na deze kerstvakantie heb ik nog 3 kerstvakanties nodig, denk ik, om die backlog een beetje bij te werken van afgelopen jaar. Ik had er nog een vraag over gesteld van welke game heeft jouw backlog niet verlaten, terwijl je wel had verwacht dat nog te spelen dit jaar.
Ja, Niels.
Een ongelijk antwoord te geven erop, maar Phantom Liberty, maar ook Baldur's Gate 3. Ik heb nog steeds niet aangeraakt. Ik heb nog steeds maar 5 minuten gespeeld.
Dat is niet normaal. Dat heb ik bijvoorbeeld met Elden Ring. Die ligt al zo lang. Die staat ook al maanden geïnstalleerd op mijn Xbox. Maar ik kom er niet aan toe op de een of andere manier.
Wist je dat je in Elden Ring heb je ook een hard mode? Dat is echt super gaaf.
Perfecte brug.
Wat een brug.
Ja.
Perfecte brug. Niels, pak hem even over en vertel even, dip even in dat Elden, al die ringavontuur wat jij beleefd hebt afgelopen 40 uur.
Er was een brug die bij mij in de game leeg was. En normaal gevuld had moeten zijn, die brug.
Anyway. Ja.
Ik was van de week bezig met een boss battle. Een Ancestral Spirit. En natuurlijk zijn die boss battles wel wat pittiger. Maar ik dacht, ik kom hier gewoon niet doorheen. Die klopt dus niet, weet je wel. Dus ik ga kijken online. Naar moet ik iets doen of zo? Mis ik iets? En je hebt dan zeg maar zo'n hert. Die dan inderdaad precies die, ja. Dus die gaat dan om je heen met je vliegen. En die... Ja, doet dan een spel op je en dan ga je gewoon hard dood. Dus ik kijk naar die video En ik zie gewoon echt in één keer dat beest gewoon vlammen spuwt. Ik dacht van, what the fuck is dit? Hij spuwt gewoon vlammen. Ik zie niet eens vlammen in mijn game. Wat mis ik hier? Dus ik ga kijken in die settings, weet je wel. Bij mij staat hij op performance. Moet ik dan een quality zetten of zo? Of raytracing aan of uit? En ik zie ook gewoon bij dat filmpje waar ik naar kijk van, oh ja, dat traverse de mist, ga je ook letterlijk door mist. En ik heb echt al 30 uur geen mist gezien, joh. Ik dacht dat het gewoon een voort van, ik zit in een nieuwe zone, zeg maar, van een game. Dus het zal wel gewoon een zwarte waas zijn in plaats van mist. En ja. Ik dacht van, klopt iets niet. Want die game van die gast op YouTube is veel mooier dan mijn game. Fucking mooie speleffects en zo. Dus ik ga denken van, Domingo zit in mijn party en die hoort het allemaal aan. Ik zit intussen ook gewoon al een vraag te stellen in onze Discord van gasten. Hebben jullie wel deze special effects? Hebben jullie wel deze visuele effecten in jullie game? Voor mij mis ik iets. Dus ik denk van, nou weet je wat, ik start hem gewoon even opnieuw op. En toen begon ik al te denken van, fuck jongen, dit zou zomaar eens een quick resume bug kunnen zijn. Want ik heb echt Elden Ring, nou al sinds 8 oktober dus, alleen maar een quick resume opgestart. En ik dacht van, oh nee, het zou toch niet. Dus ik start die game opnieuw op. En ja hoor, ik zie in één keer weer mist. Ik zie in één keer die vlammen van dat hert, weet je wel. Ik denk van, oh, fuck me, jongen. Maar ja. Toen begon de rabbit hole. Want toen ging ik kijken van, oké, wat heb ik allemaal gemist? En toen ging ik kijken van, oké, maar wat? Hoe lang heb ik dit al gemist, weet je wel? Dus ik dacht van, nou ja, terugkijken in Discord. Ik heb nog een keer een gameplay-video gedeeld van een boss battle bij Stormveil Castle. En na 8 oktober weet ik zeker dat ik ook niet meer die game opnieuw heb opgestart. Ik heb alleen maar vanuit Quick Resume gespeeld. Dus ik ben inmiddels 30 uur, 35 uur verder zo'n beetje. En ik speel dus al 35 uur zonder die visuele spels. Ik dacht van, nou ja, weet je wat, dat ik dan die spels niet zie. Allah, weet je wel, jammer dan dat het iets minder visueel was. Ik log in, ik traverse naar een fucking plek op de map, jongen. En ik zie me toch een partij meer natuur. Ik dacht, wat is dit? Ik zie in één keer bomen, ik zie meer natuur, ik zie überhaupt mist. Ik zag ineens mist meer. Ik zei tegen gasten bizar. Van, die Earth Tree, die schijnt blijkbaar. Bij mij gloeide alles, maar hij schijnt gewoon licht op mijn map. Dus ik heb ook gewoon geen vuur meer gezien 30 uur. Ik zag alleen maar gloeiende dingetjes. Je hebt zeg maar in de game heb je een Sight of Grace. En die Sight of Grace heeft zeg maar zo'n zwevend particle erboven. Ik wist niet eens dat was. Ik wist niet eens dat er nog een ding boven zweeft. Want ik zag alleen maar van, ja, een Sight of Grace voor mij was gewoon een gloeiend stuk grond. Weet je wel? Van, oh ja, dat is een Sight of Grace. Moet goed kijken. Ik span op die brug voor die academy. En dat was bij mij gewoon een half lege brug. Ik span daar nu die hele brug vol met bomen en struiken. Nou, wat de F is hier in de hand?
Wat ik echt het meest bizarre vind, is dat er zijn echt wel stevige bossen waar je al voorbij gegaan bent, die je verslagen hebt. En die zo ontzettend leunen ook op visuele cues die je krijgt om bepaalde patronen, hè, om op tijd zeg maar te dodgen of te parryen. Ja. Weet ik veel wat je wil doen, zeg maar, om in ieder geval levend te blijven. Maar al die cues heb jij gewoon niet gehad. Dus ja, nee. Ik vind dit persoonlijk wel tellen als een soort van blind man's run,
wat
mij betreft.
Als je nu naar Discord gaat, je kan, zeg maar, mijn rabbit hole kan je dus zien in mijn comments. Gasten, ik zie gewoon poison op de grond liggen. Vandaar dat het gewoon inderdaad damage deed toen ik er overheen liep. Holy shit, hij doet een spel. En al die vijanden, die spelzetting, die kon ik niet zien. En dat het normaal dat het een soort van stijlkeuze was of zo. Van, oh ja, een soort aparte soort spel of zo, whatever. Maar ik kan nu ook gewoon zien waar die vlammen naartoe gaan, zodat ik gewoon ook echt kan ontwijken, zeg maar. Ja. En inderdaad, mensen die, nou ja, Hertog, die ging helemaal stuk, jongen, van wat heb je allemaal, je hebt gewoon een soort, en Evil Terror en ik zeiden het gewoon tegelijkertijd in de chat, want dit is gewoon Elden Ring van de Aldi dit, gewoon zo'n aardappelmodus van de game, waarin ik heb gespeeld, dus vandaar dus inderdaad, ik heb Aldi Ring gespeeld, en niet Elden Ring, maar ik vind het dus nog steeds bizar, dat een quick resume bug ervoor zorgt dat deze game in een soort van safe mode speelt. Ja, waar je dus de post-process effects wegvallen.
Ja.
En er is ook een heel stuk van de flora en fauna. Want als je nu op YouTube kijkt naar de low settings van Elden Ring op de PC. Dat is hoe ik het heb gespeeld. En dan was ik hier 50% erger. Dus geen natuur, maar niet zoveel, zeg maar. Geen visuele spels, geen magie. Nou, dat is niet normaal. Dus ik heb, toen ik het weer opzet, ik zit gewoon een remake te spelen van Elden Ring, joh, ook voor mijn gevoel. Ik zat gewoon in één keer hoge graphics, dacht van wow, ja. Wow, dit is vet.
Ja, ja. Bizar. Hey, en waar zit je, even laatste vraag nog, dan gaan we verder. Waar zit je nu ongeveer in de game?
Bij het Altus Plateau ben ik voorbij. Ik kwam in Leendel op mijn level 67.
Ja, dat is en,
alles is daar 90 of 100.
Ja.
Dus nu ben ik doorgegaan naar de berg aan de andere kant van het Altus Plateau.
Ja.
Die ook al wat voor hoog is, maar dat komt wel goed. Ik heb even een bos geskipt daar, zo'n stenen stier, zeg maar. Dat vind je, nou, jou kom ik later alweer tegen. Ja. Dus daar ben ik nu bezig, ja. Ja, wat de fuck, jongen.
Kun je nou concluderen dat je wel een beetje verkocht bent voor de game, zeg maar?
Ja, want ik ben al, wat jij zelf van de week van, je bent gewoon door die zure appel heen. Dat klopt inderdaad wel, ja. Van, okay. En ik had al een hele goede tip gekregen van Picnic. Die zei van, hier heb je een map waarbij je een soort van indicatie hebt van welk level je moet zijn voor een bepaalde zone. Nou, dat hielp mij gigantisch, want ik wist één, dat ik nog even terug moest gaan naar de regio, want er was nog meer te vinden. Een tunnel, een andere baas, weet ik veel wat. En twee, dan hoef ik me niet zo te frustreren dat ik dan niet goed genoeg ben. Of van, ja, ik moet het gewoon kunnen. Je weet hoe koppig ik ben. Of ja, ik moet hier gewoon doorheen kunnen. Nee, dude, je bent 30 levels lager dan het aanbevolen level. Dus ga gewoon weer even terug naar een andere regio. Ja. En Elden Ring is zo gelaagd. In elke regio is er veel meer te zoeken en te vinden dan dat je denkt. Dan ga je niet zomaar doorheen.
Ja, dat wel. Maar een Lego een puzzeltje oplossen, dat lukt hem dan weer niet, hè?
Ja, nee, dat ging 10 jaar geleden even verkeerd. Dat klopt.
Ja. Ja, maar deze gaat helemaal goed komen. We hebben vertrouwen in jou. En zelfs voor de community ben je gestegen in de hardcore gamers rank. Wat in ieder geval iemand betreft.
Maar waar
handen bij de knoppen, want wat mij betreft gaan we over naar het nieuws in 2 minuten.
Oké. Okay.
Alright then. Luister, beste luisteraars. We zitten een beetje op de tijd. We hebben 4 nieuwtjes. Die kun je lezen op xboxnederland.nl. Niels krijgt zometeen een kaart. Mag hij 1 nieuwtje uitkiezen om wat over te vertellen. We hebben een nieuwtje over The Witcher 4.
Shit.
We hebben een nieuwtje over een mogelijke remake van Oblivion.
Oh,
we hebben een nieuwtje over Stalker 2. En we hebben een nieuwtje over een aantal fighting games die wat kerst-events doen. Nou, die zal ik je geven. Die skippen we, dat mag je gewoon lekker lezen. Mortal Kombat, Tekken 8, check even xboxnederland.nl. Niels, de stage is yours voor 2 minuten. Welke wil je gaan uitdiepen?
Ik doe je een tegendeal. Ik hou het op 2 minuten, maar ik ga ze alle 3 behandelen. Goed, okay. Stalker 2 is winstgevend. Superleuk nieuws voor de studio. Want ja, dat het nu al zo snel winstgevend is, dat geeft ze meer ruimte voor het vervolg van Stalker en andere dingen die ze van plan zijn. Misschien wel een serie is er gedropt. Dat zou echt goed werken voor deze franchise. Witcher 4 op de Series S is nog natuurlijk een beetje gissen. Want je kan je afvragen, ja, als de Witcher 4 game zometeen uitkomt op de Series S, wat waarschijnlijk in 2027 gaat plaatsvinden of zo. Misschien in 2028. Wat moeten we dan met die Series S? Gaan we nog steeds ontwikkelen voor een game als, of voor een console als Series S? Of gaat Microsoft daar toch dan een soort van zeggen van, nou ja, weet je, die Series S, die ondersteunen we nu wat minder, of dat wordt een minder harde eis voor de developers om daar nu nog voor te gaan developen? Want we hebben het hier over 3 jaar later op een gegeven moment. Ja, op een gegeven moment moet je toch door naar een volgende generatie, lijkt mij. Want dan is die game, of dan console is dan al 7 of 8 jaar oud. Dus, maar goed, dat kan ook een discussie zijn voor een latere podcast. Ja. En er zijn nog geruchten die nou steeds weer naar voren komen dat er dus een Oblivion remake aankomt. En daar hebben we al geruchten over gehoord. Maar nu was er in ieder geval weer een lek dat suggereert dat er toch weer meer redenen zijn om te geloven dat er dit jaar, nee, dus volgend jaar, misschien in januari al wat meer vrijkomt vanuit Bethesda bij de Xbox Developer Direct. Dat ze daar misschien al een trailer gaan droppen voor, Oblivion remake. En laten we eerlijk zijn, jongens, Oblivion is een mega titel. En als er een titel wel een remake verdient, vind ik dat die het wel verdient. Het zou dan gemaakt worden in Unreal Engine 5. En ja, het zou toch zo fantastisch zijn. Er zijn al remakes geweest vanuit mods, hoor. Van mensen die mods hebben gemaakt. Voor mij heet Skywind is dan van Skyrim.
Ze hebben Skyrim natuurlijk al helemaal uitgemolken. Dus nu is de volgende game, ze gaan een beetje terug in de tijd. Dus nu is de volgende game aan de beurt. Nu Oblivion. Ja, ik ben hier echt super hyped voor. Ik heb Oblivion echt met super veel plezier gespeeld. En ik zou echt... Daarna zou ik super blij worden als ze Morrowind ook nog gaan doen.
Nou, dat, echt,
dat was ook helemaal leuk. Ja.
Ja. En ik zei het ook in mijn artikel, weet je wel, het is wel een titel die als je die remaket, dan heb je nou inmiddels 3 generaties van kids die gewoon... door deze game komt uit 2006. Ja. Je hebt gewoon een nieuwe generatie gamers die dan gewoon kennis kunnen maken met zo'n grote titel van toen. Ja, Agent 5 kun je zoveel gaan doen zometeen.
Hey, en qua gameplay, qua verhaal hoeven ze daar helemaal niet veel aan te doen.
Het
gaat gewoon tijdloos. Puur om een remake. Ja.
Maar misschien wel een paar quality of life dingetjes, maar je kan gewoon echt inderdaad... het is gewoon, het staat gewoon ijzersterk, die kern. En dat Morrowind, jongen. Geeft die ook een remake. Oh. Voordat we überhaupt iets van Redfall gaan zien, wat waarschijnlijk in 2028 pas gaat plaatsvinden. Ja, dit zou wat mij betreft ook in... Ja,
Elder Scrolls bedoel jij?
Ja, sorry.
Ja, precies.
Ja, Elder Scrolls. Ja, maar Redfall heette de subtitel van de game.
Redfall gaat
heten. Wacht even.
Nee, Redguard, niet Redfall. Sorry. Redguard, ja.
Ja. Ik vind ook wel in de lijn der verwachting van Bethesda om zoiets te doen ook wel.
Ja,
we hebben natuurlijk ook The Witcher 4 is aangekondigd. Maar voordat we The Witcher 4 krijgen, krijgen we bijvoorbeeld ook nog een remake van The Witcher 1. Dus het zal me niet verbazen.
Nee, maar laat ze die franchise maar lekker uitmelken. Dit is, dat mag prima. Het zijn zulke gigantisch uitgebreide games.
Ja.
Die kunnen dat gewoon hebben.
Ja, echt iconisch, jongen, deze titel. En sommige mensen hebben nog steeds niet gespeeld, hè, van onze leeftijd. Dus ja. Er zijn ook sommige mensen in de groep die Skyrim niet hebben gespeeld. Dus ja.
Ik heb hem ook een paar keer gespeeld. Maar ik kan me er weinig van herinneren van Oblivion. Dus ik kan hem zo weer opnieuw spelen. En dan kun je zoveel verschillende playthroughs ook doen. Misschien een van de weinige games waarin je gewoon weer met een heel nieuw verhaal helemaal erin kunt gaan steken eigenlijk. En dan een totaal andere game hebt.
Ja.
Alright. Mensen, je hoort het hier. Oblivion Remake. Volgens mij valt er wel een pleidooi voor te houden. En ook de berichten in de chat, die dragen die games ook een warm hart toe. En zouden ook graag remakes zien, ook van Morrowind. Voor nu ronden we het 2 minuten nieuws. Wat inmiddels toch 3 minuten is geweest. Maar toch GG, Niels. Dat is toch wel een record voor XBNL wat je nu hebt neergezet. En we gaan door naar de reviews van deze week.
Ah ja, maar dan moet ik eventjes wel de juiste aanklikken en niet het dingetje. Let's rock!
Bam. We hebben 2 reviews in de maak. Dat is Raven's Watch door Eddie en Funko Fusion in zijn geheel door Davy. En we hebben een review gepubliceerd deze week door Dimas. Die heeft namelijk Legacy of Kain Soul Reaver 1 en 2 remastered gespeeld. Die is door Aspyr Games ontwikkeld. Die brachten eerder, was het dit jaar of vorig jaar? Volgens mij was het dit jaar Tomb Raider 1 tot en met 3, de remastered versies. En zijn nu aan de slag gegaan met Soul Reaver 1 en 2. En ook dit was weer gewoon een prima game, wat Dimas betreft. Hij zegt, en dan quote ik, hoewel het misschien niet dezelfde grafische impact heeft als de remasters van Tomb Raider, maken de vele toegevoegde extra's dit pakket, vooral voor de fans, absoluut de moeite waard. Hij zegt, goed verhaal, mooie character models, goede puzzels. De grafische upgrade is prima, maar niet heel groot. Maar gewoon goed genoeg voor een remaster. Dus hij besluit, ben je benieuwd naar het oudere werk van Crystal Dynamics of een grote fan van de Legacy of Kain serie, geef deze compilatie dan zeker een kans, want voor slechts €30... haal je een uitstekend pakket in huis. En de beste man geeft de game een 7,5. Dus dat is gewoon een uitstekend titel. Misschien wel een potentiële nominatie voor de Vroeger Was Alles Beter Awards. Volgende week bekend zullen worden. daarmee gaan we naar wat we zelf gespeeld hebben. Onze laatste rubriek van deze podcast. Bam. Hartstikke idee. En Jefke, dan geef ik het eerste woord graag even aan jou.
Ja, de planning was Cyberpunk, Balatro en het werd Sea of Thieves en Sea of Thieves. Dus ik probeer mij gewoon mijn plek in de guild probeer ik nu te veroveren. Dat is mijn volgende doel.
Ik vind eigenlijk dat je die verdiend hebt.
Ja, ik kan het zeggen. Ja. Ik kan niet even gewoon make it happen. Zo, doe mijn camera,
joh. Ja. Nee, dus, en ik wou daar eigenlijk niet al te veel op ingaan, want dat gaan jullie straks waarschijnlijk ook nog wel even doen. En daar zullen we de komende tijd nog wel vaker over hebben. Ik wil eigenlijk mijn tijd even inzetten om een shout-out te doen naar een serie, die heb ik vorige week ook genoemd. Die is op Prime is die gereleased. Dat heet Secret Level. En dat zijn allerlei shorts in de trant van games. Dus met als in de thema een bepaalde game. En dat is van de makers van Love, Death and Robots van Netflix. Nou, die zijn naar Prime blijkbaar gestapt. Ja. En ja, die hebben hele vette shorts hebben ze gemaakt. Gisteren heb ik een lijpe gezien. Nou, dat was in het universum van Warhammer 40K. En dat ging over Space Marines. En dat was een... Ja, er zat epische battle, zat daarin. In combinatie met echt een heel... Ja, een soort van even een heel kort, maar heel diep verhaal. Weet je, heel emotioneel verhaal. En dat was echt super gaaf om te zien. Dus dit is zo goed in elkaar gezet. Met muziek, met graphics, met gewoon echt in korte tijd en bondig op een perfect goede pace een verhaal neerzetten. Ja, dat is echt bizar. En ja, het is ook gaaf om te zien, weet je. Ik ben geen 40K-speler, maar dit maakt je wel enthousiast om dit soort games te gaan spelen. Die Space Marines zijn zo kneterhard van zichzelf. Weet je, dat komt Gears of War, die wordt gewoon, weet je, Marcus Fenix, die wordt gewoon weggeschoten eigenlijk met de vingers. Ja. Dit is gewoon zo, zo lijp. Maar dus, de episode van gisteren was echt super lijp. Dit is even een klein stukje eruit. Maar dan heb je een idee hoe dat eruit ziet.
Ja, tof.
Nice. Shout-out. Ja. Ja.
Ik hoorde hem al in meerdere podcasts deze week voorbij komen. Ik denk, ja, dit moet ik eventjes op mijn lijstje gaan zetten voor de kerstvakantie.
Zeker.
Ja, time well spent, Jeff. Renko, jij mag hem overnemen.
Nou, ik ben vooral... ik heb vooral heel veel uitstapjes gemaakt naar de andere consoles. Final Fantasy 7 Rebirth is dat, de tweede. Ja. Die ligt al een tijdje op me te wachten. Maar nu kon ik voor een habbekrats die eerste voor de PS5 ook al pikken laatst. Dus dat heb ik gedaan.
Nice.
En die ben ik nu door aan het spelen. En die had
deel
ik
1 ooit... bedoel je? Dus de eerste van de trilogie. Oké, okay.
En die had ik ooit al eens een keer uitgespeeld. Maar dat was ik eigenlijk ook grotendeels alweer kwijt. In grote lijnen weet je nog wel ongeveer hoe het zit. Maar ik ben nu dus die game door aan het spelen. En het zuigt me er gewoon echt helemaal in. Ik vind het zo vet hoe dat is opgezet.
Ja.
Dus daar is flink wat tijd in gaan zitten. Ik ben nou ook vooral... Ik zit redelijk ver in die game. Nou, ik ben nu dingen voor aan het bereiden op een trits aan trophies... die ik dan niet meer in New Game Plus hoef te doen. Daar is redelijk wat tijd in gaan zitten.
Nice.
En ook
wacht even, ga je naar een andere game?
Ja.
Oké, wacht heel even. er is een Final Fantasy character in Tekken 8 toegevoegd. Als jij zou mogen kiezen van alle Final Fantasy characters, wie zou jij aan Tekken 8 toevoegen?
Ik weet wie er toegevoegd is.
Voor de luisteraars, misschien dan toch even minder geheimzinnig, Clive uit Final Fantasy 16 onder andere is toegevoegd.
Ja. Ik denk dat die qua Final Fantasy characters... er is eentje die ik misschien nog beter zou vinden passen... en dat is Tifa.
Ja, dat precies. Ik snap niet dat ze dat niet gedaan hebben. Echt, ik kan er niet bij. Iedereen wil Tifa in Tekken 8... en met alle respect, ze komen met Clive aan... die overigens wel echt een hele vette moveset moet hebben. En ik heb daar nu de eerste reviews van geluisterd... en die waren wel echt positief... Maar ja, ik snap niet dat ze Tifa, joh, daar hadden ze helemaal mee kunnen adverteren. En, maar goed.
Ja, maar die past er ook perfect in. Juist omdat die ook heel erg gefocust is op die martial arts.
Ja.
En al die andere Final Fantasy personages, Cloud en Zack en Sephiroth, die zijn wel gaaf, maar die passen veel beter in een franchise als Soul Calibur of zoiets.
Ja, exact, ja.
Dus,
Oké, daar was ik even benieuwd naar. Sorry dat ik je onderbrak, Renko. Ga door met je tweede game.
Nee, ja, waar ik naartoe wilde is dat ik de Nintendo Switch ook weer eens afgestoft heb. En ik heb mijn vrouw aan het gamen gekregen.
No. Holy fuck.
Ja, dat heeft maar 10 jaar geduurd. Maar, ja. Maar nee, die zei altijd van, ja, nee, ik vind niks aan gamen en ik kan dat niet. En dat komt omdat ik ooit Mario niet kon winnen of zo. Dus ik heb Super Mario Wonder heb ik gekocht. En die zijn we nu samen ook aan het spelen. En dat is zo'n ontzettend leuke game. Dat is,
ja.
Het is, uiteindelijk is het heel simpel. Het is gewoon lekker die leveltjes door. Tokens verzamelen. Je hebt wat schattige transformaties heb je erin zitten. Maar ja, het is gewoon leuk. Het triggert mij heel erg in alles verzamelen wat er te verzamelen is. Ja. En mijn vrouw die is vooral helemaal happy dat ze er langzaamaan een beetje doorheen aan het spelen is. Dus die vraagt ook van, nou, gaan we nog even verder met Mario? Ja.
Ja. Nou, koester dat. Koester dat.
Kan ik niet zeggen van, nou, doe me niet. Geen zin.
Ja. Oh, heel goed. Heel goed. En hij wordt nog wel, ik vind vanaf wereld 5 wordt hij ook best nog wel pittig.
Ja.
En moet je ook echt wel ook een beetje weten welke... Ja, het zijn niet skins, maar inderdaad welke transformaties je nou het beste kunt gebruiken om die werelden goed te benutten.
Ja.
En goed door te komen. Dus,
nou ja, ook... zo zit je ook met die badges te klooien.
Ja.
Want ik vind nog steeds een hele fijne dat je gewoon met je pet die parachute hebt. Maar ja, je kunt dus ook badges waarmee je sneller kunt zwemmen of waarmee je kunt klimmen. Dat is inderdaad ook heel erg level afhankelijk. Maar...
Ja.
Ja.
Ja, nee, leuk. Ik zou haar ook zeker een keer aan de Animal Crossing zetten, Renko. En voor je het weet heb je een tweede gamer in huis erbij.
Ja, precies.
Ja, nice.
Nee, dat was hem wel.
Alright. Nou, Niels, dan mag jij hem uit gaan leiden vandaag. En dan vul ik jou wel aan.
deze week veel Indiana Jones gespeeld ook.
Ja, dat was natuurlijk niet waar ik op hoopte, maar toen maar.
Nee, maar ik sluit hem zo meteen af en dan kun jij hem overnemen.
Oké, heel goed, ja.
En Rocket League met Domingo, we hebben een paar keer een poging gedaan voor het wereldtoernooi.
Maar even over Indiana Jones, hè. Ja. Is het nou, ik hoor toch veel mensen afgelopen weken zeggen, ja, dit was eigenlijk een GOTY-contender als hij een maand eerder was.
Absoluut,
ja. Ja. Waar zit hem dat voor jou in dan?
Wat ik net zei, ik was natuurlijk net al heel erg enthousiast over... de game. Maar dit vind ik zo genieten, deze game. Het is echt, je snapt inderdaad, ze snappen die source material gewoon heel erg goed. De opzet van de game hebben ze gewoon heel goed gedaan, waarbij je dus inderdaad echt een nadruk hebt op ontdekken, op met mensen praten, op een levendige omgeving om je heen bouwen, weet je wat. Het is voor mij de jaren 30 van Italië. Je kan gewoon gaan en staan waar je wil. Een soort van mini-open wereld in zo'n level. En je hebt gewoon sidequests die heel erg leuk zijn. Ja, dit is wat Indiana Jones maakt, weet je. Dan snappen die source material zo goed. En dit zijn van die stukjes die ik meestal in een game nou kan ik er niet opkomen. Waarbij je zeg maar tussen het schieten door heb je dan van die momenten waarbij je gewoon even met characters kan gaan praten. Wat je weer naar het volgende schietgedeelte gaat. Dat is nu alleen maar dit. En ja, ik vind het gewoon fantastisch. Ik vind het zo vet. En absoluut was dit inderdaad een GOTY-contender, jongen, van je welste.
Ja.
Dit is qua gameplay loop echt helemaal mijn ding.
Ja.
Ja, absoluut.
Nice.
Dus om maar even een soort van voorbeeld te geven. Domingo heeft voor mij de game uitgespeeld in 13 uur of zo, 14 uur. Ik zit nu al 11 uur en nog steeds in wereld 1. Dus, en er zijn er een stuk of 5 of zo. Dus je kan al nagaan hoeveel ik in zo'n wereld rondloop en dingen bekijk en weer, nou goed, van alles en nog wat. Dus dat is echt wel, en het ziet er echt goed uit, de game ook. Ja. Speel me op PC, helaas is mijn kaart niet zo goed als die van Jeff. Ik zit wel op de 4070, maar raytracing vindt hij nog wel iets te zwaar.
Ja, hij schijnt wel heel erg heftig te zijn.
Ja, dus helaas gaat dat niet. Maar ja, alsnog wel alles op ultra dan, gewoon zonder raytracing, jammer dan. Ja. Dus heel nice. Tof. En uiteraard een paar potjes Sea of Thieves gedaan deze week. We hadden net voor de pre-show gewoon. We hadden al eventjes Arjen zijn stream in de spotlight gezet. Gisteren was ik met Amber en Arjen aan het varen en een Richard of Frikandel. Nou ja, goed, dat was de term waar Demos helemaal op aanging net in de podcast. Sea of Thieves op hoog niveau. En volgens mij deze niet zijn beste. Ik dacht van ja, weet je, het is gewoon everyday shit dit. Gewoon letterlijk, elke dag. Ja. En het was wel leuk, want gisteren waren er heel veel gegadigden voor Sea of Thieves. En toen hebben we echt gewoon de hele groep opgedeeld in meerdere Brix en Galleons. Nee, alleen Brix volgens mij. En heel veel binnengeharkt ook. Zodanig dat we ook echt weer een sprong hebben gemaakt op die wereldlijst.
Ja, vet hè.
Ja, gisteren was een goeie.
Gisteren was echt een goeie. Dus dat was wel heel tof. En dat was heel erg gezellig. Dus zeker vaker meevaren, zei Amber.
Ja.
Dat was echt wel leuk. Dus dat. En Rick, neem jij het stokjes even over van Sea of Thieves?
Ja, nee, ik sluit me hier helemaal bij aan. Ik heb volgens mij echt alleen maar Sea of Thieves gespeeld. Oh ja, en een beetje Black Myth Wukong, maar dat komt wel een andere keer.
Nou,
voor degene die de Tavern Talks niet luisteren. We zijn dus deze maand, proberen we... Je kan in Sea of Thieves kun je een guild vormen. Wij zijn natuurlijk de XBNL guild. Dat bestaat uit 24 community members. En dan strijd je op de maandlijst. Het is gewoon een wereldwijde maandlijst. En door middel van voyages te voltooien krijg je XP. En die XP die laat als het ware op die maandlijst. En op dit moment staan we derde wereldwijd. Dus dat gaat supergoed. Afgelopen weken waren we een beetje stuivertje aan het wisselen tussen plek 4 en 5. Oh ja,
kijk, we krijgen hier SV gewoon live even een tussenstand te zien ook.
Ja. 148 miljoen met nog maar 10 miljoen achter op de nummer 2. Dus die, wow. daar zaten we vorig weekend nog 40 miljoen op achter. En we zijn flink aan het inlopen. We zijn van plek 5 en 4 naar plek 3 gegaan. En ik denk eigenlijk dat we aan het einde van het weekend op plek 2 zitten. En dan is de grote vraag... gaan we op 1 januari 2 uur 's nachts als eerste... de boot aan de havenpoorten aanmeren, of wordt het toch een tweede plek? Hoe dan ook, super veel plezier met iedereen, want precies wat jij zegt, Niels, gisteravond, 6 boten, iedereen in Discord, in parties, hey, wie doet er mee? Oh, ik kan niet, maar ik kan nog wel even een voyage opgooien.
Ja.
Het is echt zo'n samenhorigheid die we wel een beetje kennen van de Sea of Thieves community, maar deze maand echt veel nog meer is dan normaal. En superleuk man. Dus iedereen doet mee. Redactie, community members, de vaste Sea of Thieves spelers. Dus het is echt, echt leuk. Ja. Echt genieten. En het is ook wel tof, weet je, dat als je dat dus met z'n allen doet, dan concurreer je dus gewoon om de beste 3 spots op de wereld. En op ongeveer 20.000 guilds is dat best wel een hele mooie prestatie. Dus
absoluut.
Ja. Dus ik denk dat we daarmee ook wel even de podcast naar de eindstrepen brengen. Wat mag je van ons verwachten gedurende de kerstvakantieperiode? Je kan in ieder geval van ons verwachten iedere dag artikeltjes met nominaties voor de XBNL Awards.
Yes.
Vanaf 23 december kun je ook iedere dag een video-interview van ons verwachten, waarin één redacteur het jaar terugblikt op het jaar. Wat waren de hoogtepunten? Welke verwachtingen zijn misschien niet uitgekomen? Of waren er zelfs teleurstellingen? Dus dat zijn onze typische eindejaarsinterviews die we de tops en de flops van het jaar noemen. En dan op 3 januari pakken we de draad weer op. Niet met een traditionele podcast, maar dus met een nieuwjaarsstream, waarin we ongeveer een stuk of 20 games en andere goodies weg zullen geven. Waarin we een leuke quiz voor jullie verzorgen, waarin we vooruitblikken op 2025. En dan trappen we samen met jullie het jaar af. En dan mag je daarna weer van ons iedere week een reguliere podcast verwachten. Voor nu ronden we podcast 313 met Zeker. De buurman weer. De buurman.
Maar wel notaris.
Wel de notaris.
Wel een notaris. We kregen een opmerking voor de podcastluisteraars. We kregen een opmerking in de chat. Is de buurman weer de notaris? Nee, de notaris is de welbekende, of voor sommigen welbekende, Peter. Dus goed, mensen, we wensen jullie namens de hele redactie fijne feestdagen. Voor nu ronden we podcast 313 van 20 december af. En zien we jullie graag weer bij de nieuwjaarsstream of bij de eindejaarsinterviews. Fijne dagen allemaal.
Bye bye.
Later.